Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 66, het zevende vers. Luisteren nu naar het woord van God uit het Oude Testament, het boek der Richteren, het tiende hoofdstuk. Richteren 10 zullen we samen lezen.
Nou, Abimelech nu stond op om Israël te behouden. Tola, een zoon van Pua, zoon van Dodo, een man van Issachar, en hij woonde te Samer op het gebergte van Ephraim. En hij richtte Israël 23 jaar, en hij stierf, en werd begraven te Samer. En na hem stond op Jair, de Gileadiet, en hij richtte Israël 22 jaar. En hij had 30 zonen, rijdende op 30 ezels veulens, en die hadden 30 steden, die zij noemden Havot Jair, tot op deze dag, terwijl ik in het land van Gilead zijn. En Jair stierf en werd begraven te Kamon. Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heeren, en dienden de Baals en Astaroth, en de goden van Syrië, en de goden van Sidon, en de goden van Moab, en de goden der kinderen Ammons, met schaders de goden der Filistijnen. En zij verlieten den Heere en dienden hem niet. Zo ontstak de toorn des Heeren tegen Israël, en hij verkocht hen in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons. En ze onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar, 18 jaar, onderdrukten zij al de kinderen Israëls, die aan geen zijde van de Jordaan waren, in het land der Amorieten, dat in Gilead is. Daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan om te krijgen, zelfs tegen Juda en tegen Benjamin en tegen het huis van Ephraim, zodat Israël zeer bang werd. Toen riepen de kinderen Israëls tot hen Heere, zeggende, wij hebben tegen u gezondigd, zo omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Maar de Heere zeide tot de kinderen Israëls, heb ik u niet van de Egyptenaars en van de Amorieten en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen en de Sidoniërs en Amalekieten en Maonieten die onderdrukten toen hij tot mij riep, als dan uit hun hand verlost? Nochtans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend, daarom zal ik u niet meer verlossen. Gaat heen en roep tot de goden die gij verkoren hebt, laat die u verlossen, ten tijde uw benauwdheid. Maar de kinderen Israëls zeiden tot de Heere, wij hebben gezondigd, doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen, alleenlijk, verlos ons toch ten deze dagen. En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden den Heere. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël, en de kinderen Ammons werden bijeengeroepen en legden zich in Gilead. Daarentegen waren de kinderen Israëls vergaderd en legden zich te Mispa. Toen zeide het volk, de oversten van Gilead, den een tot een ander, wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen Ammons? Die zal tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead.
Wij willen nu eerst de heilige doop bedienen aan een klein kindje der gemeente. En we lezen u daartoe het formulier om deze doop te bedienen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Geliefde ouders, God heeft u het voorrecht gegeven dit kind van hem te hebben ontvangen onder zijn verbond, zijn genadeverbond. En daarmee heeft God dit uw kindje onderscheiden van de kinderen der wereld. Dat op zichzelf moet ons met ons hart aan God verbinden. Heere, waarom? Waarom ben ik geboren onder het woord der verzoening, onder het evangelie van Gods genade? Duizenden kinderen, ook al in ons vaderland, wiens ouders daar niet meer van willen horen en niet van weten. En we zullen het grif voor God bekennen. We zijn niet beter dan die andere mensen daar in de straat waar jullie wonen, of in de stad waar we wonen. We hebben ook maar hetzelfde hart, dezelfde zonde, dezelfde verkeerdheden. En nu heeft God ons door de doop uit die wereld uitgehaald. En hij heeft ons bij zijn volk gezet. Hij heeft ook onze kinderen daarin meegenomen. Want hij heeft het verbond met ons en met onze kinderen opgericht. En wat betekent dat verbond nu? Dat verbond betekent: u en uw kinderen heb ik onder mijn bescherming genomen. Ik laat ze mijn evangelie horen, ik laat ze van mijn genade proeven. Ik laat ze reizen dwars door deze goddeloze wereld met mijn teken aan hun voorhoofd. Ouders, dat geeft aan de ene kant voor ons een geweldige troost. Wij weten, we kunnen niet één van onze kinderen, hoe graag we ze ook bekeerd zouden willen hebben, we kunnen niet één van onze kinderen tot God bekeren. Dat kunt u ook niet. Onze kinderen zijn ook net als die andere kinderen, die kinderen van de wereld in zonde, in een zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Dat hebben we voor God beleden. En toch zijn onze kinderen niet dezelfde kinderen als de kinderen van deze wereld. En het enige onderscheid dat onze kinderen met de kinderen van de wereld onderscheidt, dat is het teken van Gods verbond. En als God zegt verbond, dan is dat hetzelfde als dat hij zegt genade. God bewijst ons en onze kinderen genade. Door ons uit deze wereld die in het boze ligt, die voor het vuur bestemd is, die voor eeuwig zal ondergaan in de vlam van Gods toorn, om onze kinderen, ons en onze kinderen, daaruit te redden. Dat doet God, zoals Noach en de zijn in de ark tegen de vloed bewaard zijn. Zo staat het ook in het formulier, zo bewaart God ons en onze kinderen bij zijn gemeente. Maar er is ook nog een andere zijde aan. Dat die andere zijde, dat is dat we nu ook antwoord geven op dat goddelijk verbond, op die roeping waarmee God ons en onze kinderen roept. En nou dus, we weten het uit de Bijbel, dat kan alleen door de genade van God, die ook in dat verbond bezegeld is, die ook uit dat verbond voortkomt. Maar die genade moeten we wel persoonlijk ontvangen. De ouders en de kinderen ook. En hoe ontvangen we nu die genade van God? Wel, door naar dat verbond ons te richten. En door dat verbond als onze levensbanier voor ons te zien. En hoe meer dat u nou onder de indruk komt van de noodzaak daarvan, hoe harder je aan God gaat roepen: Heer, ik kan het niet. Heer, ik deug daar niet voor. Heer, ik ben geen mens om aan uw zijde te staan. Zo wil God u horen. En zo wil God de belofte van zijn verbond vervullen. En zo wil God de vloek van de zonde wegnemen. Door te vluchten tot die God van het verbond. Die weg heeft God geopend. We zouden het nooit hebben uitgevonden, maar God heeft die weg uitgevonden en heeft hem ons verklaard. We hebben het gelezen, wij met onze kinderen, we liggen midden in de dood. We kunnen in het rijk van God niet komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Maar wat God eist, dat geeft hij hier. Dat geeft hij in het bloed van het verbond. Ouders, laten we daar ernst mee maken. Laten we voor onszelf en voor ons kind niet rusten. Voor we de pijn van de zonde, van de afval van God, van de verlorenheid in ons leven gevoeld hebben. En de onwaardigheid voor God hebben beleden. Want dat gaat dwars door je ziel hoor. Dat gaat dwars door je hele ziel heen. En dan, als die pijn van de zonde gevoeld wordt. En de toevlucht tot dat bloed der verzoening gezocht wordt. Dan zegt God, hier heb ik het. Hier heb ik het. Je kan het om niet krijgen. Je hoeft er niks mee aan te verdienen, niks mee te verdienen. Het is allemaal verdiend. Het is het bloed van mijn zoon, die in uw plaats van Gods gerechtigheid genoeg deed. En die zijn genade geeft aan al die verlorenen die het bij hem zoeken. Dan opent zich een fontein van heil, dat nooit vergaat. Ouders, geef God u met zulke drang, met zulke liefde, met het gevoel van zulke noodzakelijkheid voor u en voor uw kinderen te vluchten naar de God van uw doop. Om uit de bediening van Christus alles te mogen ontvangen wat hij beloofd heeft aan zondaren. Gemeente, we mogen Gods liefde zien. We mogen het nou zien. We mogen het bloed der verzoening zien. Kijk er maar naar. Dat bloed dat spreekt nog. En het spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. Want dat bloed dat riep om wraak. Maar dit bloed dat roept om verzoening. Hoe verloren je ook bent en hoe ellendig je te voor God ook afgebracht hebt. Al zie je geen enkel uitzicht meer. Al weet je de weg tot God niet meer. Dan zegt God, dit is de weg. Dit is de weg. Ik was de eerste die mijn hand op je legde. Die het teken van mijn verbond aan je voorhoofd betekende. Denk daaraan. En uit kracht van dat verbond wil ik een elf. Die mij aanroept in de nood. Die genade schenken die ik in deze doop beloofd heb. Je zal nooit zo ver de trap op kunnen komen dat je zegt, Heere, nou heb ik toch het mijne gedaan. Nou moet u de rest doen. Nooit. Nooit. Als je eerlijk bent en je spiegelt je in de wet van God, dan zal je nooit zo ver komen dat je waardig bent een kind van God te zijn. Om alles wat je laat en wat je doet. Maar de enigste weg om vrede met God te ontvangen, dat is te vluchten naar het bloed der verzoening. Dat is aan de voeten van die Jezus die zijn bloed, dat bloed gegeven heeft voor de zonde der wereld. Om door hem geborgen, om door hem gered, om door hem gezaligd te worden. En hij heeft het gezegd, en die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. We zingen straks na het amen van de doop uit de 105e psalm. het vijfde vers.
Amen.
Met de dankzegging voor de doop en bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed wordt en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge dit kind en ons alle bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus met schades den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, wat zijt u goed voor ons, dat u ons afzondert, en dat u ook onze kinderen met ons onder dit verbond wilt brengen, waarin u ons de weg der zaligheid verkondigt, opdat we die weg zouden weten en daarop wandelen. Och, schenk ons dan de hulp van uw geest, en mocht die ons op onze baan ten leidsmans trekken. Voor deze ouders met dit hun lieve kindje, en voor ons en onze kinderen, zoals we hier voor uw aangezicht gekomen zijn. U zijt die dierbare burg en die volkomen zaligmaker, en u laat nooit varen de werken van uw handen. Heere, doe dat ons hart breken vanavond, opdat we met alles wat we van u ontvangen hebben, of misschien ook niet ontvangen hebben, dat we van u begeerd hebben, maar niet gekregen, toch nederig aan uw voeten zouden buigen. We zijn de God die wonderen doet. En gij hoort het gebed. Gij hebt het zo menigmaal gedaan, Heer. Gij hebt zo dikwijls noodruftig uw hulp geboden, gegeven. Gij hebt ze zo dikwijls uit de kuil uitgehaald. En al de zegeningen die we van u ontvangen hebben, en wat zijn er al geen zegeningen in ons leven. We hebben in de tijd waarin wij leven een rijk bestaan. We hebben alles, alles wat we nodig hebben om door dit leven te komen. En gij hebt ons bij deze zegeningen de weg des levens gewezen, gegeven in het woord van uw genade, opdat we daar acht op zouden slaan. Heere, dat we niet klein zouden achten, dat we niet in baloorigheid, in alhalstarrigheid ons tegen u zouden verzetten, omdat u niet doet wat wij graag zouden willen dat u doen zou, maar dat we liever uw zegeningen zouden tellen. Dan zullen we het toch nog overhouden. Dan zullen we zeggen, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwen hier voor zijn genade vergelden. Mogen we die plaats vanavond vinden aan uw voeten, Heere. We weten dat het uw genade is. Ons hart is te goddeloos, te onbuigzaam, te hard om het te komen. Maar één blijk van uw goddelijke liefde, van uw teder mededogen, van uw dierbare ontferming, en we vloeien als water op de grond aan uw voeten. En we buigen ons aan uw voeten neer om ze te kussen, om onze schuld voor u te belijden van ons ongeloof, van onze ongehoorzaamheid, van onze halsstarrigheid, van onze goddeloosheid. Maar we heffen ook onze verloren ziel tot u op, om door u gered, genezen, bevrijd te worden. Zou u dat vanavond ook in ons midden willen openbaren, Heere? Opdat er nog een dankdag zegen voor ons mocht afvallen van het woord van uw genade in onze harten, dat het ons raken zou. Want daarin wordt u toch verheerlijkt, dat uw lof, eer, aanbidding en dankzegging toebrengen met een vernieuwd hart. Heere, geef ons ook voor de toekomst ons vertrouwen op u te mogen stellen. Geef dat we in alles wat we zijn en doen mogen vragen naar u en naar uw sterkte, opdat we niet met de wereld veroordeeld zouden worden en met de wereld zouden vergaan. En die wereld die neemt zo toe, Heere, die wordt zo sterk. We zien het ook in onze gezinnen. We merken het als we met onze kinderen spreken. Ook deze wereld waarin wij leven heeft zo'n grote zuigkracht, zo'n macht over ons onbekeerd hart. O, geef ons niet prijs aan onszelf. Laat ons niet verdwalen in deze wereld. Dan zullen we met de wereld vergaan. Maar weer ons eruit trekken door de bediening van uw goddelijk woord en de kracht van uw heilige geest. Opdat we begeerte kregen om de smalle weg achter u te gaan. In de wereld valt alles tegen. Maar achter u valt het altijd mee. Altijd, elke dag weer opnieuw. Dan mogen we verwonderen, ons verwonderen over u, dat u dezelfde blijft. In uw trouw, in uw genade, in uw opzoekende liefde. Wil zo uw woord vanavond voor ons openen. Denk ook aan alle heren die thuis moesten blijven. Alle eenzamen die in het ziekenhuis zijn, of thuis of in de inrichtingen, gekend ze allen. We dragen aan u op onze kinderen, onze jongens en meisjes. In het onderwijs dat gegeven wordt, laat het zijn tot vermeerdering van uw kerk, tot bekering ook van onze jonge kinderen, opdat ze u vroeg zoeken, want dan zullen ze u vinden. En wil ook aan onze jeugd uw hand houden. Leer het ook onze jongens en meisjes, dan zullen ze niet van achter u afwijken en met de wereld verloren gaan. Gedenk aan ons land, aan ons volk, aan onze regering. Als alles erop lijkt of we de berg afgaan, of de diepte ingaan, steeds meer mensen die gebroken hebben met u en met uw dienst, uw gemeente steeds kleiner. O God, behoud. Behoud gedenken uw toren des ontferms en vergeet de hoop van uw ellendigen niet voor ons en voor onze kinderen, verlaat ons niet. Laat uw koninkrijk komen tot aan de grenzen der aarde. Het evangelie gebracht worden daar, waar blinde heidenen van u gescheiden voortleven. Heeft al uw dienstknechten genade op uw zegen. Ook hem die heden voor uw aangezicht pleit. Verhoor ons, barmhartige God. Wees u een lamp en een licht voor onze voet en op ons pad. In luisteren en in spreken uit genade. Om het bloed van Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Wij zingen nu van Psalm 20, 1 en 3. Het woord van God dat we u aan deze avond willen bedienen staat in Richteren 10, de versen 15 en 16. Maar de kinderen Israël zeiden tot hun Here: wij hebben gezondigd. Doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen alleenlijk. Verlos ons toch te deze dagen. En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg en diende de Heere. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. In deze tekst lezen wij Gods mededogen over een schuldig volk. De Heere zag hun verdriet en de Heere betoonde hun genade. Dus Gods mededogen over zijn schuldig volk. De Heere zag hun verdriet. En de Heere betoonde hun zijn genade. Dankdag. Dankdag. Wat danken, wie danken? Wel, danken is denken. Denken hoe wij tegenover God staan en hoe God tegenover ons staat. Denken, danken, dat is de eerste plaats naar boven wijzen. Dat is in de eerste plaats contact hebben met Hem door wie wij leven. Die ons de adem en alle dingen schenkt. Die ons van dit tot dankdag met zijn zorgen heeft omringd. En als we de kranten lezen en nagaan wat er in dat wereldje waarop wij leven, anno 1992 gebeurt, dan moeten we toch tot de ontdekking komen: Heere, hoe komt het toch dat er miljoenen mensen op deze wereld leven aan de rand van de honger en van de ellende? En dat er duizenden, honderdduizenden voor het zwaard van de oorlog op diverse plaatsen in de wereld moeten vluchten van de ene stad naar de andere stad. Met niks. Van de ene stad naar de andere stad. Met niks anders bij zich dan een armzalig hoopje kleren om aan te trekken. En misschien een paar riksdaalders in de zak. En als we dan zien hoe dat we in een land van wereld en van voorspoed mogen leven. Als we dan zien hoe dat God ons van de bid en de dankdag tot de dankdag onderhouden heeft. Hoe dat we hier zitten wel gekleed en wel bij ons verstand. Doordat hij ons het woord van zijn genade geeft en wij de weg des levens mogen horen en vanavond ook zijn trouw gezien heeft, hebben in het sacrament van de heilige doop, dan is het waarlijk de moeite waard om dankdag te houden. Dan is het werkelijk zo dat we vanavond reden hebben om te zeggen: Heere, wat zal ik u vergelden voor al uw weldaden die aan mij bewezen zijn. Dan zien we dat alles wat we hebben toch ook maar een gave van God is. En als we geen vreemdeling zijn in ons hart, maar als we in ons hart blikken en tot ontdekking komen hoe dankeloos, hoe biddeloos we menigmaal door het leven gaan, dat we Gods goedheid willen hebben, zoveel mogelijk, rijk bestaan op aarde, maar dat we nog geen uur op een dag afzonderen, misschien nog geen half uur, de ere en de dienen van wie we het ontvangen. Ik zeg, als we dat zien, dan zitten we met beschaamde kaken hier voor Gods aangezicht. Dan hebben we een offer nodig om aan God te brengen en om aangenaam te zijn in de ogen van God. Dan hebben we een borg nodig om tot God te kunnen genaken, zodat u ons niet verteren in onze wereldzin
en in onze ondankbaarheid en in ons goddeloos leven. Want goddeloos betekent niet alleen je geld in het café doorbrengen of in een hoerentent of de wereld dienen op de allerschandaligste wijze, maar los van God zijn, God niet voor ogen hebben, niet werken in de kracht van Hem, niet rusten in het geloof in Hem, dat is goddeloos leven. Want er zijn meer goddelozen als dat we zo op het eerste gezicht denken. En dan is het nodig dat we dat ook zien. Niet alleen voor anderen. Dat we zeggen, die leeft niet nadat hij beleden heeft. En die leeft ook niet zoals lid van de gemeente. Maar dat we eerst in ons eigen hart kijken. En dat we zeggen, Heere, wat heb ik er vanaf gebracht? Hoe heb ik het eraf gebracht tussen de middag en tussen deze dankdag? En hoe meer dat we dan gaan zien wie dat we werkelijk voor God geweest zijn elke dag, hoe meer dat we in verwondering aan God denken. En zeggen, Heere, waarom handelt u nog zo barmhartig met me? Waarom straft u me niet in uw toren? Waarom jaagt u me niet van voor uw aangezicht weg? Ja, dan hebben we werkelijk reden om dankdag te houden. Reden om dankdag te houden. We lezen hier in dit gedeelte dat we al samen gelezen hebben, dat de kinderen Israëls tot een Heere riepen. En waarom riepen ze tot de Heere? Wel, er staat dat de Heere ze verkocht heeft. De Heere heeft ze verkocht. En wat je verkocht, dat ben je kwijt. Maar wat je verkoopt, dat moet eerst van jou geweest zijn. Anders dan ben je dief. Je kan niets verkopen wat van anderen is. Nou, het volk van Israël was het volk van God. En God die heeft ze verkocht voor een laag prijsje. Hij heeft ze verkocht aan de Filistijn. Dat volk was hem niks meer waard. Ze hebben alles van God gehad. En ze hebben het doorgebracht in de zon. In hun eigen wil, naar hun eigen believen. En ze hebben God niet in ere gehouden. God had niet de eerste plaats in hun leven. Ze hebben gesloofd en gedraafd om het goed van deze wereld bij elkaar te krijgen. Maar ze hebben Hem, van wiens zegen ze geleefd hebben, niet in erkentenis gehouden. Kent u zulke mensen? Kent u zulke mensen? Die van de biddag tot de dankdag geleefd hebben. Geen ene dag honger geleden. Nooit onder de blote hemel hoeven te slaan. Al gaat de een wat rijker door het leven. Al gaat een andere wat minder goed gezind. Goed gesitueerd door het leven. Maar als we rekenen nadat we verdiend hebben. Dan zeggen we, ach, de Heer heeft nog niet met me naar mijn zonde gedaan. Want dan was ik er niet meer. Dan had hij me afgesneden uit het land der levenden. Als we dat zien, wie dat we tussen bid en dankdag voor God geweest zijn. Ach, zou het dan een wonder zijn, als er ook van ons geschreven werd, zo ontstak de toren des Heren tegen hen. En hij verkocht ze in de hand van de Filistijnen en in de hand van de kinderen Ammons. Want staat er boven in het zesde vers. Toen voeren de kinderen Israëls voor te doen. Dat kwaad was in de ogen des Heren. En wat deden ze dan? Wel, ze leefden net als de mensen van die tijd. En wie waren dat? Wel, dat waren ze dienden de Astaroths en ze leefden als de Syriërs en als de Sidoniërs en als de Moabieten en als de Ammonieten en als de Filistijnen. Nou, dat waren de mensen van de wereld. Er was geen verschil meer merkbaar tussen de goddelozen, tussen de heidenen en tussen de gemeente van onze Heer Jezus Christus, om het maar in nieuwtestamentische taal te zeggen. En als dat verschil er niet meer is, Dan is er ook geen volk meer dat God dient. En wat heeft God nou aan een volk dat hem niet dient? Dan is het toch geen wonder als je toch een paard hebt of een auto of wat ook. waar je absoluut niks meer aan hebt, dan verkoop je toch? Verkoop je het voor een klein prijsje. Je zegt, ik heb niks aan de goed. Je kan het meenemen voor een paar dubbeltjes. Zo heeft de Heere ook zijn volk verkocht. Hij zei, je kan het maar meenemen. De toren des Heere ontstak tegen Israël en hij verkocht hen in de hand van de Filistijnen. Maar dat is niet het laatste woord. Dat is niet het laatste woord wat God vanavond voor ons heeft. En die Filistijnen, die kinderen Ammons, die onderdrukten zijn, die verdraden de kinderen Israëls 18 jaren lang. En dan staat er in het 10e vers. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, zeggende, we hebben tegen u gezondigd. Zo omdat we onze God hebben verlaten, als dat we de Baals, de andere goden, gediend hebben. Het is nog een zegen als we tot die ontdekking mogen komen. Het is maar magertjes, als de ellende er ons brengen mag. Maar goed. Al is het dan dat we in onze goede jaren de Heere vergeten. Als we dan in onze slechte jaren, in onze noden en onze zorgen, tot de Heere wederkeren. Dan staat er in dit hoofdstuk toch nog iets goeds. Iets goeds van de Heere. Al heeft hij ze dan voor een paar centen aan de heidenen verkocht. Dan brandt zijn hart toch. Want het was zijn volk. Hij heeft het zich ten eigendom verkoren. Hij heeft er een dure prijs voor gegeven om het zijn eigendom te noemen. Zou ik dan nu voor een paar stuivers weggeven? De kinderen Israëls riepen tot een Heere, zeggende, we hebben tegen u gezondigd. Wij zouden zeggen, ja, daar ben je te laat mee. Nou, dat de ellende over je gekomen is, je land prijsgegeven is in de hand van de vijand. Alle weldaden die God je gegeven had uit kracht van zijn verbond, die heb je veracht. Toen je ze had, stelde je geen prijs op. Maar je hebt het verkwist en verdobbeld en verbruikt. En nou zit je in de ellende, hè? Ben ik nou goed genoeg? Zeg God, kom je nou tot mij? Nou, dat je zelf niet meer redden kan. En er niemand meer is die voor je borg wil staan. Kom je nou tot mij? Ja, zeggen ze, we hebben tegen u gezondigd. We hebben u verlaten. En we hebben de Baals gediend. Maar de Heere zei tot de kinderen Israëls, heb ik u niet van de Egyptenaars en van de Ammonieten en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen en van de Sidoniërs en van de Amalekieten en van de Maonieten die u onderdrukten toen gij tot mij riept, als dan uit hun hand verlost? Zo vraagt de Heere. Nochtans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Ik zal u niet meer verlossen, zegt de Heer. En wat God zegt, dat doet hij. Dat doet hij, dat weten we van hem. En toch, hij genade. Ook dat is Gods laatste woord nog niet. De Heere spot met hem. Hij zegt, ga heen. Roep tot de goden die je verkoren hebt. Laten die u verlossen. Ten tijd uw benauwdheid. Je hebt toch vrienden op de wereld. Waar je hoogtij mee gevierd hebt. Waar je hart aan verpand hebt. Waar je lekker mee geleefd hebt. Want laat zij in de bres springen dat je niet verder kan. Laat zij je helpen. Al die goden die je gediend hebt. Nou, wij dienen natuurlijk geen goden die hier genoemd worden. Zoals de Baals en de Asteroots. Nee, dat doen wij niet. We hebben andere goden. Maar net zo slecht. En wat dan zult u zeggen? Ach, hoeveel zijn er? Waar moet ik beginnen? Die goden die wij doen. Ga je eigen hart maar na. Waar ben je mee bezig in je vrije tijd? Waar gaat het dan om in je leven? Wat spreek je met elkaar over in huis? Wat leren je kinderen? Zeg dus eerlijk tegen God.
over de Heere, over zijn genade, over het rijke evangelie, over de vertroostingen des Heilige Geestes, over de bescherming van een barmhartig God, die je tot hiertoe gezondheid en leven en eten en drinken en kleding en woning gaf, samen met je kinderen. Schrijf eens in een boek. Ik denk, je hebt er geen boek voor nodig, nog geen schrift, om met je kinderen te spreken, in je huisgezin te spreken, over hetgeen wat God aan je gedaan heeft, van de biddag tot de dankdag. Zijn dat geen andere goden? Je huis, je goed, je liefhebberij, of alles wat je buiten God dient, zijn dat geen afgoden? Waar je leven, het grootste deel van je leven, aan weggeeft. De kinderen in Israël zijn in benauwdheid gekomen. Gaat heen, roep tot uw goden, zie zelf klaar te komen. In de goede tijden had je me ook niet nodig. Wat zoek je me dan nou in je benauwdheid? Maar de kinderen in Israël zeiden tot de Heer: we hebben gezondigd. We hebben gezondigd. Doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleenlijk verlos ons toch de degendag. Ze wilden zeggen: Heere, al moeten we dan door de armoe, al moeten we dan door de ellende, al moeten we dan door de moeite en door het verdriet, maar laat ons toch niet meer de afgoden dienen. Mogen we toch weer terugkomen onder de vleugelen van de God van Israël, de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Ja, geliefden, God hoorde hun gebed. God laat de zielenstrijd van zulke mensen, die op deze dankdag zeggen: o God, wat heb ik er toch treurig weinig van terechtgebracht. Gij hebt me overladen met uw gunstbewijzen, maar ik ben niet rijk in God. Ik heb geen toevlucht bij God. Ik heb geen vrede in mijn hart met God. Geen contact met de levende God. Of heb u daar helemaal nooit zielenstrijd mee? Gaat het u werkelijk alleen maar om zo makkelijk mogelijk door dit leven te komen? En zoveel mogelijk geld te verdienen, zo lekker mogelijk te kunnen leven? Is dat nou werkelijk? Je bent er geen varken, hè? Je bent er geen vark of een koe of een paard die genoeg heeft aan aan eten en drinken en een warme stal. Je bent toch geen dieren? God heeft toch de eeuw in je hart gelegd? Je weet toch dat het met deze 60, 70, 80 jaar niet afgelopen is? Je weet toch dat ons leven maar een klein poosje is en dan vangt die eeuwigheid aan, waar geen einde aan is. En dat deze tijd maar een voorbereidingstijd is op die eindeloze eeuwigheid. Dat weet u toch? En zet dat u nou nooit aan het werk. Blijft u nou maar gewoon die u bent. Misschien met een pseudo-christelijk tintje. Zoals, ja, zo zijn wij mensen nou eenmaal, hè. Als God er niet aan te pas komt, dan gaat de mens door tot in de dood toe. Ja, maar God komt er aan te pas. Dat is nou juist het erge. Dat God er aan te pas komt om u van uw weg terug te roepen, maar dat u niet gelooft, dat is het erge. Dat u in de bodem, in die bodemloze put ben weggezonken, dat is vreselijk. Maar dat u op, in die diepte van die put zittende niet tot God roept die verlossen kan, dat is het ergste. Want daar is een verlossing. Als er nou geen God was en geen Jezus was en geen genade was en geen woord en verzoening was, dan was u voor eeuwig verloren. Maar dat reddingtouw, dat werpt God naar u uit. Die reddingboei, die brengt God om uw hart. Dat woord des evangelies laat ik u verkondigen, zodat doden die stem van God zullen horen en wakker worden, wakker schrikken. En uitroepen: Heere, zit ik in zulke ellende. En dan zien we hier in dit hoofdstuk dat zulke zielenstrijd toch niet onbeloond gelaten wordt. En reken me nou niet tot de remonstrant. Zeg nou niet: ja, dat staat er nou wel, maar hou op daarmee. Hou op daarmee. Je kan elke bekering kapot redeneren.
Want er is in onze bekering, ik zeg in onze bekering, zoveel menselijks. Als God ons daarin en daarom aan onszelf zou overlaten, dan kwam er niemand van ons ooit in de hemel. Want onze beste werken staat in de Bijbel, dus ook onze tranen, ons schreeuwen naar God, ons roepen om ontferming, ons bidden om vergeving van zonde. Het is allemaal met zonde bevlekt. Het is allemaal maar stukwerk. Het is allemaal tekort. En toch hoort God het geroep der ellendige. Ik zeg, die zielenstrijd, die Israël hier strijdt, laat hij toch niet aan hem voorbij gaan. Nee, zo is God niet. Zo is God niet. God weet dat we, als we in de nood op hem beginnen te roepen, nog zoveel eigen gerechtigheid hebben, nog zoveel verborgen waardes hebben in ons leven, dat hij, als hij ons om de puurheid van ons gebed, om de echtheid van ons geroep moest horen, dan kwam niemand van ons in de hemel. Je zou natuurlijk kunnen zeggen tegen deze mensen, nou ja mensen, wat ondernemen jullie nou? De Heere heeft het toch duidelijk gezegd. Hij heeft gezegd, ga heen, roep tot de goden die gij verkoren hebt, en laat die u verlossen ten tijd uw benauwdheid. Ik zal je niet meer verlossen, zegt de Heer in het vorige vers. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Nou, als God dat zegt, dan is het toch afgelopen. Wat doe je dan in de kerk? Wat buig je dan je knieën nog? Wat houden we dan nog een dankdag? Dat staat er toch. Ik zal je niet meer verlossen, zegt de Heer tegen dat volk. Ga naar je eigen goden, laat die je helpen. Nee, zeggen de kinderen in zelfs. Heren, we hebben gezondigd. Je mag met ons doen wat u wil. Maar red ons toch. Laat ons toch niet los. Geef ons toch niet prijs aan de goden aan wie ge ons verkocht hebt. Israël deed nog meer. En zij deden de vreemde goden uit hun midden weg. En dienden de Heren. Zie je? En ze hadden nog geen enkele belofte van God gekregen. Het aangezicht van God stond nog strak. Zonder een glimlach op zijn gezicht. Hij zei, je hoeft het niet meer te doen. Je hebt het verzondigd. Ik kom niet meer terug op mijn woord. En dan gaat het volk van Israël zich toch voor God verootmoedigen. Dan gaan ze toch smeken aan God. O God, laat die vijanden toch niet langer in ons land wonen. Verlos ons toch van die plaag. Van die vreemde volken en van die afgoden. En weet je wat ze nog meer deden? Ze deden de vreemde goden uit het midden weg. En ze dienden de Heere. Die mensen die de Baals en de Astrots en de Dagons gediend hadden, die deden ze weg. Ze hadden 18 jaar hadden ze krom gelegen onder de kinderen Ammons en onder de Filistijnen. En nu bekeerde zich. En waaraan kan je dat weten, of je bekering echt is? Wel, dan zeg je niet alleen tegen de Heere, Heer, ik zal het nooit meer doen. Wat uw toorn opgewekt heeft en wat uw gramschap over me uitgestort heeft. Heer, ik zal het nooit meer doen. Maar dan zeg je ook tegen de Heere, Heere, ik zal de vreemde goden uit mijn hart, uit mijn huis wegdoen. Die vreemde goden die scheiding gemaakt hebben tussen u en tussen mijn ziel. En dan moet u zelf maar uitzoeken wat voor u uw vreemde goden zijn. Of dat het uw liefhebberij, uw hobby's zijn, uw spaarbankrekening of noem maar op, uw werk of iets, dat is iets in uw leven wat u van God terughoudt. Anders dan zoudt ge hem zoeken, dan zou je hem zoeken met uw hele hart. Die vreemde goden, die hebben ze weggedaan. En ze deden de vreemde goden uit hun midden weg. En ze dienden de Heere. En de Heer had gezegd, ik heb je niet meer nodig, ik zoek je niet meer. Ik wil je niet meer hebben. Ik heb afscheid van je genomen, ik heb je verkocht in de hand van de vreemde. En ze dienden de Heer, Daar heb je nu de aard van het nieuwe leven. Als een mens zo ver komt dat hij zegt, o God, ik heb me van u afgekeerd. En ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Maar ik wil toch niet langer met mijn vrienden, zei die verloren zoon, in de wereld leven. Ik kom toch tot u gevloden. Verdiend heb ik het niet, heren, dat weet u. Aanspraken maak ik bij u niet. Maar ik wil niet langer in de wereld leven. Ik wil niet langer in de zonde leven. Ik wil u dienen, heren, al zou ik nooit in de hemel komen. God had toch gezegd, ik wil u niet hebben? Je gaat toch niet om God dienen? Ja, geliefde, dat is dat onbegrijpelijke dat de Bijbel genade noemt. De genade. Want genade is tegenover recht. Rechtens heeft God gezegd, ik wil je niet meer hebben. Ga je gang maar, doe maar wat je wil. Maar hier is een volk dat zegt, maar hier, ik kan het ook niet verdienen om weer in huis terug in het vaderhuis te mogen komen. Maar heren, geef me dan genade. Al heb u me verkocht, heren, neem me dan aan genade, uit genade aan. Zo vraagt Israël. Zo heeft Israël zich tot God bekeerd. We kennen de geschiedenis van Nineveh. Jona. 40 dagen, dan zal Nineveh vergaan. Geen woord evangelie. Geen woord. Geen woord belofte. Geen enkele toezegging. Hij zegt niet, als je bekeert, je krijgt nog 40 dagen om je te bekeeren. Nee, hij zegt het niet. Hij zegt nog 40 dagen, dan zal Nineveh vergaan. Dat was zijn enigste evangelie dat hij had, als hij het nog een evangelie kan noemen. En de mensen van Nineveh, die bekeerden zich tot de Heer. Je zou zeggen, nou daar heb je toch niks aan? Als je weet dat je over 40 dagen vergaat, wat heb je dan aan bekering? Wat heeft God nog aan bekering? Maar ze deden het. Ze deden het. Ze hadden geen enkele garantie dat God hun noodgeschrei zou horen. Maar ze bekeerden zich tot de Heer. En God deed het niet. Hij liet ze niet vergaan. Zelfs Jona kon het niet begrijpen. Maar zo is God. We kunnen toch niet begrijpen hoe genadig dat God is. Komt toch altijd onverwachts. God is groot en wij begrijpen het niet. Ook ten goede is God groot. En wij begrijpen het niet. Wij hebben gezondigd. Doe gij ons wat goed is. Maar verlos ons. En ze deden de vreemde goden uit het midden weg. En dienden de Heere. En dan staat er. En toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. U weet, bekeren, dat heeft twee kanten. Bekeren is afkeren en toekeren. Bekeren, dat is wat anders dan zeggen, ik zal het nooit meer doen. Als we vroeger een pak slaag kregen van vader of moeder, dan riepen we ook al naar de tweede of derde klap dat we het nooit meer zouden doen. Maar als de pijn over was, dan verzonnen wij weer nieuwe ondeugendheden. Nee, echte bekering roept, o God, hou op. Hou op met slaap, ik verga onder uw toorn. Ik heb gezondigd. Maar echte bekering heeft meer dan dat. Echte bekering keert om van de zonde af naar God. Anders is het een halve bekering, een onwaardige bekering. Een bekering die alleen maar door ons ten tonele gevoerd wordt om van de slagen af te zijn. Maar echte bekering gaat dieper. Dat is een afkering van de wereld en een toekeer tot God. Misschien moet ik het nog anders zeggen. Misschien moet ik het zo zeggen. Als je bij God milde handen en vriendelijke ogen gezien hebt, in plaats van slagen, vernedering, toorn, hel en verdoemenis, dan keer je naar God toe. En als je naar God toe keert, dan keer je vanzelf van de wereld af. Want er zijn ook wel eens mensen die zien dat zo systematisch. Die zitten altijd met die paar woorden vooraan. Dan zal een mens toch eerst. Dan zeg ik altijd, een mens doet niks eerst.
Als God me niet redt, dan kom ik er nooit en u ook niet. Maar als God je redt, dan laat hij je zien dat hij voor je gezorgd heeft. Tot aan de dankdag toe. Dat hij je gegeven heeft ver boven dat je verdiend hebt. Dat je van zijn genade mag leven. En als je dat gaat zien, dan ga je afkeren van de zonde. Dan zeg je, als God dan met mij nog te doen wil hebben, die zo diep in de zonde zit ingewikkeld, dan wil ik niet langer tegen God zondigen. Daar heb je het echte berouw. Het echte berouw, dat is geen berouw om de slagen te ontgaan. Dat is geen berouw om uit de hel te blijven. Maar dat is berouw omdat je God zeer gemaakt hebt. Je hebt God in zijn hart gestoken. En elk kind, die weet er wel iets van, wat dat is. Als je moeder of je vader tranen schreef. Vroeger kregen we met een mattenklopper, die zijn er geloof ik tegenwoordig niet meer. En dat kon goed zeer doen hoor. Maar als je een traan in moeders oog zag, toen we zo wat groter werden, jaar of 16, 17, toen we dan niet meer zo dik als een pak voor onze broek kregen. Maar dan kon je aan vader en moeder werken dat ze er bedroefd over waren. En als je nou een echt kind geweest bent, dan weet je wat dat betekent. Dan heb je in dat betraande oog van moeder, soms ook van vader, iets gelezen wat veel erger is dan 10 grote klappen met een karawats. Dat is pijn. Als je moeder je vermaant met tranen, dan voel je dat, spreekt ze met haar hart. Dan zegt ze, mijn kind, ik wil niet dat je verloren gaat. En daarom zeg ik het je, ik wil je geen pijn doen. Ik wil je speelgoed en je speelmaats niet ontnemen. Maar ik wil je aan de Heere gewennen. Ik wil je op de weg des levens zien. Want daarop alleen ben je gelukkig. Nou, zo staat er nu hier ook. Er staat van de Heere geschreven, toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. Hij had gezegd, ik zal je niet meer verlossen. Je kan doen wat je wil, ik trek me niks meer van je aan. Je bent valse kinders. Je dient de wereld. En dan gaan ze zoeken en bidden en vragen. En ze doen de afgoden weg. En ze hebben nog niks. Ze hebben glad geen belofte dat God ze ooit in genade zal aannemen. Ja, dat kan ik ook niet verder uitcijferen. Ik weet ook niet hoe dat ik dat uitleggen moet. Maar dat is Gods genade in ons hart. Dat is Gods liefde. Al weten we niet dat het Gods liefde is. Maar dat voelen we in ons hart. Dan is er een begeerte in ons hart om nooit meer te zondigen en God te dienen. Al zouden we nooit in de hemel komen. Weet u daar iets van? Dan wordt de zonde zo pijnlijk. Dan wordt de werelddienst zo zwaar. En dan wordt het zo'n innerlijke begeerte om nooit meer tegen God te zondigen. Om zijn wil te doen. Die alleen heilig en goed is. Oh, dat we zo op deze dankdag daar iets van in ons hart zouden mogen ervaren. Dat die machtige barmhartigheid van God en die weldaden en die zegeningen van God die we tussen bid en dankdag van God ontvangen hebben, ons zo neerdrukte dat we zeiden, o God, ik kan niet langer alleen verder. Al zouden we in ons hart de gedachte hebben, God wil jou toch niet hebben. Je hebt het verkorven, je hebt het verbruikt, je hebt het verzondigd, je hebt het verboebeld. Je hebt je leven aan de wereld gewijd. God weet het. Dat je zegt, en toch zal ik teruggaan. En toch zal ik teruggaan naar mijn vader. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. En tegen u, en ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. Heb je zo wel eens contact met God gehad? Laat ik het nog duidelijker zeggen. Heb u in Gods oog wel eens een traan gezien over uw zonde? Ja, de stok die heb je wel eens gezien, dat weet ik zeker. Je hebt allemaal in je leven wel eens gezegd, oh, dat is nou vanwege mijn zonde. Dat is nou omdat ik dit gedaan heb, dat gedaan heb, dat gedaan heb. En nou komen de slagen, die stok die zie je wel. Maar heb je nu in Gods oog ook wel eens een traan gezien? Heb je bij God wel eens een ontfermend oog gezien? Heb je het wel eens geloofd dat God zei, waarom doe je dat toch? Heb ik dat nou aan je verdiend? Ik heb je van de biddag tot de dankdag onderhouden. Ik heb je leven, ik heb je brood gegeven, ik heb je dak gegeven. Ik heb je ouders gegeven, ik heb je broers of zusters gegeven. Ik heb je alles gegeven wat tot dit leven behoeft. Is dat nou de dank aan mij? Ga nu eens na van middag tot dankdag. Wat je voor de Heere betekent. Heb je als een kind gewandeld? Heb je hem lief gehad boven alles? Heb je hem eerst gezocht boven alles wat in de wereld is? Heb je iets van zijn genade gezien? Die hij in het evangelie tot je bracht in de boodschap van zijn heil? Oh, wat is het erg al die zegeningen te hebben genoten. Van Gods goedheid geleefd. En dan nooit de gever erkend. Dan nooit in een hoekje ergens voor God in het stof gebogen. En zeggen, oh God, ik heb straf verdiend. En u bent me genadig. Waarom toch? Hoe kan dat toch? Dat verbindt ons hart aan God. Dat doet ons de wereld verlaten. Dat doet ons de vreemde God uit ons hart en huis verdrijven. Volk gaat de heilige boomstammen omkappen. En ze gaan alles vernielen wat van de afgoden is. En ze stellen zich voor het aangezicht van God. Kom, laten wij het ook doen op deze dag. Laten we ook een verbond maken tussen God en tussen ons. Dat we vanaf heden de vreemde goden uit ons hart en uit ons huis zullen wegdoen. Ja, zeg je maar als God je dan niet aanneemt. Nou, dat heeft de Heere deze mensen ook niet van tevoren gezegd. Hij heeft zelfs gezegd, ik wil je niet meer. Ga je gang maar, doe maar wat je wil. Je bent toch mijn volk niet meer. En toch gingen ze de vreemde goden weg. En toch zeiden ze, Heren, we willen zonder u niet leven. En toch schreeuwde hun ziel naar God. En toen werd God bedroefd. Meer dan een vader zorgt het gij. God kon het niet aanzien hoe dat ze aan het ploeteren waren. Om iets goed te maken. Hoe moet ik het verder verduidelijken? Jullie zijn ook allemaal jong geweest, is niet waar? En misschien heb je, toen je jong was, als vader naar het land was of naar zijn werk was, ook wel eens dingen gedaan. Ik weet nog dat wij het wel gedaan hebben. Zijn gereedschap gebruikt en zijn materialen die er waren, vertimmerd of verknoeid. En nou, dan kwam de man terug en dan zei hij, en wat is er me nou toch aan de hand? Hoe krijgen jullie het in je hoofd? Nou, dan kwam de bui al. En nou, als hij dan gezegd had wat hij op zijn hart had, dan begon je natuurlijk gauw de boel weer recht te zetten en terug te brengen en netjes te maken. En als hij het dan niet recht kon krijgen, dan hielp hij je. Dan hielp hij je. Dan was zijn toorn gestild. En dan zag hij dat je toch wou onderwerpen. En dat je het verkeerde inzag. Dan schold en dan raasde en dan sloeg hij niet langer. Dan hielp hij om alles weer terecht te maken. Meer dan een vader zorgt het gij. Zo is God. Zo is God. Als je berouw krijgt over je zon. Je wil het weer recht maken. Wat je niet recht kan maken. Want je hebt het verprutst. Dan komt God je helpen. En dan zegt hij. Ik zal je helpen. Ik zal je de weg wijzen. Ik zal je bij de hand vatten. Ik zal je niet laten verdwalen. Je bent toch mijn kind. Maar Heere, we waren toch verkocht. We hadden het toch verdiend om... Ja, zegt de Heere, dat is waar. Maar ik heb er berouw over. Ja, God heeft berouw. Dat staat op verschillende plekken in de Bijbel. Niet zoals wij berouw hebben, omdat we iets verkeerd gedaan hebben. Maar dat is het berouw der liefde. Toen hij gezegd heeft, ik wil je niet meer hebben. Ga je eigen gang, doe wat je wil. En Israël keert tot hem terug. Oh, ik weet wel. Achteraf, ja, achteraf. Hebben ze gezien dat ook dat genade was, wij ook. Achteraf hebben we het gezien, Heren. Toen ik terugging, toen ik begeerde terug te gaan. Dat was uw werk al, maar we hebben het niet op een briefje gekregen. We hebben door het geloof in het woord van God hebben we het gedaan. Zonder beloning daarop te verwachten. Maar God heeft het wel beloond. Hij heeft het aangenomen. En hij heeft onze tranen gezien. Toen werd zijn ziel verdrietig. Over de arbeid van Israël. En toen is God opgestaan en hij heeft ze Jefta gegeven, de held die ze verlost heeft uit het diensthuis der zonde. Wel, deze God, dat is nu ook onze God. Erkennen we hem zo op deze dag? Is er ook in ons hart een hartelijk voornemen op deze dag om de afgoden te verlaten? En dan moet je zelf voor God maar uitzoeken wat die afgoden zijn. Maar als je eerlijk bent met jezelf en je stel je in de spiegel van dat woord van God, dan zal je afgoden vinden door genoeg, meer dan genoeg. En als je die afgoden uitdelgt door het woord van God, door de kracht van zijn genade, dan zal je diezelfde God vinden die Israël hier gevonden heeft. Dan zal je die droefheid in Gods ogen vinden. Droefheid omdat u droefheid heeft. Omdat u ligt neergebogen, belijdende uw overtredingen tegen de Heer. Dan gaat er goddelijk mededogen van hem uit. En dat mededogen, dat heeft zijn grond buiten ons. Daarom kan God mededogen hebben met ons. Dat mededogen, dat heeft zijn grond in het offer. In het offer dat God gebracht heeft voor de zonde der wereld. Voor hem had hij geen mededogen. Hij schreeuwde tot God, maar hij vond geen weerklank. Hij ging verloren en God liet hem verloren gaan. U weet wie ik bedoel, hè? Die ene naam onder de hemel gegeven, door welk we gered kunnen worden. Die naam van Jezus. Die naam zo zoet, zo groot, zo innig, zo hartelijk. Die alles, alles betalende borg uit genade om Jezus wil. God heeft zijn toren van ons afgekeerd. Hoe kan dat? God is toch rechtvaardig, hij straft op de zonde. Hij heeft onze zonde genomen en hij heeft ze gelegd op zijn eigen kind. Voor al degenen die zich tot hem bekeren. Voor al degenen die zeggen: het is genoeg dat ik tot hiertoe de wil van de heidenen volbracht heb en de wereld geleefd en de wereld gediend. Ik wil na deze dankdag de wereld niet meer dienen. Heer, ik kom tot u gevloden. Zie mijn ellende aan en red mij uit kracht van uw verbond. Om het bloed van de Heer Jezus Christus. Geliefde, mijn tijd is om. Onze dankdag is weer voorbij. Hoe is uw houding ten opzichte van God? Denk nu niet, omdat ge één of twee keer op deze dag in Gods huis geweest bent, dat u daarmee uw dank aan God betoond heeft. Ach, als dat offertje God moet verzoenen, dan zegt de Heer: breng het je eigen God en kijk dan of dat hij tevreden mee is. Nee. Laat het begin in uw leven zijn. En laat het zo voleinding hebben. Laat het een begin zijn uit Gods genade door de verkondiging van het woord van God. Door terug te keren tot de Heere. En te zeggen: Heere, we hebben gezondigd. Doe gij ons naar alles wat goed is in uw oog. Alleen verlos ons toch van de vijand. Verlos ons niet van de gevolgen van de zonde, maar van de zonde zelf. Verlos er ons van. En doe die vreemde goden uit je midden weg, zegt de Heer. En ding de Heer. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. En God keerde weder. God gedacht aan zijn verbond. En God heeft zijn volk gered. Wel nu, hoe gaan we nu verder het jaarseizoen in? Is dat ook ons voornemen? Om schuldbelijden tot God weder te keren. Een nieuw begin te maken. Door de genade van God. Nee, ik zeg het nog eens. Zeg nu niet: ja, maar dat kan alleen maar genade. Ja, maar zo heeft het volk niet gereden. Genade waren ze niet waardig. Ze hadden het verkorven, ze hadden het bedorven voor God. Ze wisten helemaal niet. God had niet gezegd: als je nog dat en dat en dat en dat doet, dan zal ik je weer aannemen. God had gezegd: ik moet je niet meer, ik wil je niet meer hebben, je bent mijn volk niet meer. En tegen dat gezegde van God, kind, gaan ze toch hun leven vernieuwen, veranderen. Zich op God richten, de goddeloosheden wegdoen. En keren ze zich tot de Heer. En dan komt er een traan in Gods oog. Ja, zo is onze God.
Dat onze God, hij heeft medelijden met degenen die hem zoeken. De ellendige, de noodruftige, de hulpeloze wil hij ten redder zijn. Dat zal een dankdag worden. Dat zullen we voordat deze dag vergaan is, Gods traan in het oog zien over onze zonden. En we zullen ons tot God bekeren. We zullen hem zoeken terwijl dat hij te vinden is. En we zullen hem aanroepen terwijl dat hij nabij is. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Amen. Lieve heren, we hebben het uit uw woord gehoord dat u bent die u bent. Een onbegrijpelijk barmhartig God. Een God die bedroefd kan zijn. Een God die tranen kan schreien over uw ongelukkige, armzalige schepselen. Die het voor u verkorven en verdorven hebben. O, denk ook zo aan ons, heren, dan zal het de dankdag zijn die we nooit meer zullen vergeten. Bezwijk dan ooit in bittere smart en bange nood mijn vlees en hart. Dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Dan die gemeenschap met u, die troost van u, die genade van u, weer kind van God te mogen zijn. Dan kan ons niks meer gebeuren. Al gaan we door diepe dalen, al gaan we over hoge bergen, al gaan we door grote oceanen, dan zult u bij ons blijven, u zult ons nooit begeven en u zult ons nooit verlaten, omdat u hem verliet, uw zoon, uw enige, onze borg en zaligmaker. Lieve heren, mogen we zo naar de biddag reizen, spaar ons in het leven. Geef ons die genade in uw ogen te mogen ontdekken. Dan kunnen we verder. In de moeilijkste omstandigheden voor het leven. Dit weet ik vast. God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Zegen zo uw gemeente ter deze plekken. En overal waar gij uw kerk bouwt. Getrouw en barmhartige God. En neem weg onze ongerechtigheden. En geef ons het goede. Ter wille van het lam. Het offerlam. Dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Dan zullen we nog zingen Psalm 104, het 14e en het 15e vers.
Thank you.
heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.